Ik zit in Antwerpen bij Willem van Zadelhof. In Antwerpen, dat is toch wel eigenlijk een apart plaats als je nagaat dat in de twee romans die van hem zijn verschenen, het eigenlijk over Arnhem gaat en een plaats waar hij geboren is. Hoe komt hij zo in Antwerpen terecht?
Mijn vrouw die kon hier een werk krijgen en toen ben ik meegegaan.
Hele simpele verklaringen. Ja. Soms is het leven zo simpel. En ook pas laat gedebuteerd, hè? Meen zelfs 45, ja. Om en nabij. Wat heeft Willem van Zadelhof voor die tijd gedaan?
Van alles. Ik heb oorspronkelijk een theateropleiding, docent drama en regie. Dus ik heb een beetje in het theater rondgelopen.
In Nederland of België?
In Nederland. En dat heb ik ook bij FACT in Rotterdam een voorstelling gemaakt. Maar het was altijd, ja, het is zo ellende om inderdaad constant aan het werk te blijven. En toen ben ik er eigenlijk een beetje mee opgehouden. Op een gegeven moment ben ik in een galerie gaan werken voor moderne kunst. En toen ben ik zo eind jaren 80, begin jaren 90 ook een beetje met een vriend van mij gaan schrijven teksten voor televisie en scripts.
Onder andere voor de Ivonie Show las ik ergens, klopt
nou,
dat?
Die had een verschrikkelijk satirisch programma, Binnenlandse Zaken. En daar hebben wij, anderhalf seizoen hebben wij daar teksten voor geleverd. Die heb ik ook allemaal weggegooid, die waren verschrikkelijk. Maar wat ik wel altijd zeg, dat heeft mij wel ergens overheen geholpen. Daarvoor ging ik ook wel eens zitten om te gaan schrijven. En dan keek ik naar mijn boekenkast en dacht ik van, ja, wat heb ik hier nou nog aan toe te voegen? Terwijl als je gewoon een opdracht krijgt op dinsdagochtend van, donderdagavond willen we graag 30 pagina's tekst hebben. Ja, dan moet je wel. Dan heb je geen tijd om na te denken. Dan moet je gewoon schrijven en dan schrijf je 60 pagina's aan. De helft gooi je dan weg en dan hou je er 30 over die redelijk zijn.
Dat is heel goed geweest voor het schrijfproces op zich. Schreef je voor die tijd al eigenlijk?
Ik heb altijd geschreven. Ik ben, vanaf een 12, 13 schreef ik ook gedichten. En, ik ben zelfs gedebuteerd als dichter toen ik 15 was.
Wat leuk.
In een Belgisch tijdschrift.
Maar toch, totdat je dan een aantal jaren en beroepen verder was, niks mee gedaan qua publicatie?
Ik heb twee romans daarvoor geschreven en een verhalenbundel. En die stuurde ik dan wel op en die kwamen dan weer terug. En achteraf, als ik het las, was ik ook dolblij dat die mensen dat nooit hebben uitgegeven. Want het was gewoon niet goed ook.
En wanneer is dan het moment gekomen dat je dan toch, dat het dan toch een keer lukt, zeg maar?
Ik had een roman geschreven, die had ik opgestuurd en die kreeg ik terug. En ik begreep op dat moment niet waarom ze hem niet wilden hebben. Ik dacht, ik moet hem misschien nog eens een keer herwerken, maar laat ik eerst eventjes om helemaal iets heel anders doen. En toen besloot ik een kort verhaal te schrijven over die achterpootloze stoel. En dat intrigeerde me eigenlijk al een hele tijd. En ik dacht, zo'n pagina 15. Maar uiteindelijk werd dat steeds meer en toen ontstond er eigenlijk een roman die ook niks van doen had met die roman die ik daarvoor had geschreven. En toen ik die af had, een stoel dus, toen had ik ook voor het eerst iets van, dit is goed en dat moet ik ook niet zomaar opsturen. Dus ik heb toen naar Meulenhof een brief gestuurd van bijna een soort reclametekst van, ik heb dat en dat geschreven. Als jullie geïnteresseerd zijn, ben ik wel geneigd om dat op te sturen. En toen kreeg ik per keer in de post een brief waarin ze vroegen om dan het manuscript op te sturen. En toen vrij snel had ik een gesprek hier met een redacteur van de uitgeverij, die ook toen zei dat ze inderdaad geïnteresseerd waren om het uit te geven.
Ja. Dat is nu een kleine 5 jaar geleden, daar begon het dus mee.
Ja. En sindsdien ben ik eigenlijk, toen dat uitkwam, het werd vrij goed ontvangen. Niet echt goed verkocht, maar wel alle kranten hebben eigenlijk zeer lovende recensies. En toen kreeg ik een contract voor een tweede boek, Holle Haven. Dat is inmiddels 2 jaar geleden verschenen. En dat is ook genomineerd voor de, of als het stond op de longlist van de Librisprijs. En nu ben ik inderdaad bezig met een derde roman. Die is zeg maar voor 3/4 klaar en die moet het najaar uitkomen. Dit Vuur Stelen. En in de tussentijd heb ik de gedichten die ik zeg maar de afgelopen 10 jaar heb geschreven, die heb ik ook gebundeld en die komen binnenkort uit.
Okay. Eerst even het radioboek, want dat is er ook in de jaren bijgekomen. Corvus Corax heet het.
Ja.
Wat was de inspiratie voor dit verhaal?
Nou, ik bedacht natuurlijk van tevoren van een radioboek, dat lees je dus voor. Dus dat moet ook een tekst zijn die als je hem voorleest ook tot de verbeelding spreekt. En toen ben ik gaan zitten en dat is heel raar. Ik heb het eigenlijk met al mijn boeken. Als je nou achteraf vraagt van hoe ben je erop gekomen? Ik weet het niet meer.
Leuk.
Ik weet het niet meer. Maar wat wel van belang is, dit is het eerste verhaal waar ik zeg maar autobiografisch materiaal als uitgangspunt heb genomen. Die oom van mij die alcoholist was, met een verprutst leven eigenlijk.
En toch zo bewonderd door die 12-jarige Thomas.
En voor mij was het ook zoiets van, god, als het nou lukt om daar een mooi verhaal over te schrijven, dan is dat leven van die man niet helemaal voor niks geweest.
Oh ja, dat gevoel had je er ook bij.
Achteraf, ja. Ja, toen ik het klaar had. En het was wel een soort uitgangspunt. Onbewust dan, ja.
Corvus Corax, het heeft dus een autobiografisch begin. Betekent dat in de boeken, waar toch het 12-jarig kind ook nog wel eens in voorkomt, dat niet autobiografisch is?
Nee. Er zitten natuurlijk wel thema's in die je autobiografisch kan noemen. Maar nee, dat is helemaal pure fictie.
En ook daarvan, je zei het al, u weet niet waar dat vandaan komt. Was er bijvoorbeeld, als we het over een stoel hebben, de eersteling, al die interesse in het bouwhaus?
Ja, die is er altijd wel geweest. En ook in die context ben ik toen op dat verhaal gestoten van dat er dus een stoel bestaat en die inderdaad aan twee ontwerpers wordt toegeschreven. In het ene boek zie je hem dat hij door Breuer is, in het andere boek door Stam. En dat vond ik heel mooi. En dus dacht ik van, god, hoe kan je dat nou oplossen?
Ja.
Dat ik van, ik laat ze samenkomen in Arnhem. En dan doen ze dat samen, maar ontwikkelen ze die stoel.
Ja, het is een heel spannend verhaal eigenlijk geworden. Terwijl je van tevoren zou kunnen denken, nou ja, architectuur, zelfs al ben je in Bauhaus geïnteresseerd, van moet je daar nou een boek over schrijven? Maar het is op de een of andere manier op een hele natuurlijke wijze is het onderdeel van het verhaal geworden. Aanjager zelfs.
Ja, ik vind het ook wel belangrijk van, ik hecht heel erg aan taal, aan stijl. En mijn boeken zijn nog niet bepaald heel dik. Maar je kunt ook zeggen, ik zie het vaak ook als het topje van een ijsberg. Ik had natuurlijk ook die 500 pagina's die ik misschien bij elkaar geschreven heb wel kunnen uitgeven. Maar dan was het volgens mij een minder spannend boek geworden.
Ja, het is heel kaal, heel functioneel opgeschreven. En tegelijkertijd wordt er heel veel in gezegd.
Ja.
Dat is jouw stijl.
Ja, denk het wel. Ik zie het ook met, zelfs mijn gedichten schijnt het merkbaar te zijn. Iemand van de uitgeverij die lassen en die zei van, god, je ziet echt dat het van jouw hand is.
Ja.
Dat ik zelf het idee niet had.
Nee?
Nee. Ik heb gedichten toch altijd meer gezien als dat die iets cryptischer, iets hermetischer zijn. We hebben het ook altijd gezien, het dichten als een soort, waar je dingen in kunt doen die je in proza niet kunt doen.
Wat voor dingen bijvoorbeeld?
Je kunt toch meer experimenteren. Het is niet zo belangrijk dat het constant spannend blijft. Wat ik bij een roman vind ik dat heel belangrijk, dat het prettig leest ook. Ik kan echt zelf ook, als ik een boek lees, kan ik enorm snel afhaken als het gewoon niet mooi geschreven is.
Dus dat is een eerste voorwaarde. Het moet mooi geschreven zijn, maar spannend.
En spannend en beeldend.
Beeldend,
ik denk dat je daarin ook wel mijn achtergrond ziet. Ik kom natuurlijk uit toneel en heb met scripts geschreven. Dat je ook wel, ik denk ook wel zo. Daar ben ik toch onbewust door beïnvloed. Hoe ik een boek ook opbouw. Ik wil dat mensen iets voor zich zien. Die lezen iets en die zien iets voor zich. Dat is voor mij ook wel als klein jongetje al, vond ik altijd het mooie van lezen. Is dat je begint te lezen. Het is eigenlijk heel saai. Het is papier met zwarte letters. En er gebeuren allemaal dingen in je hoofd.
Ja.
Ik ben eigenlijk ook erg tegen het verfilmen van boeken. Want het valt altijd tegen. Of je hebt dan misschien een paar regisseurs die in staat zijn onder een nieuw kunstwerk van te maken. Maar vaak vind ik het, laatst ook de verfilming van Het Parfum. Ik heb het boek gelezen en ik zag allemaal beelden. En dan zie je een stuk uit die film en dan heb je van, nee, zo was het niet.
Nee. Ja. Dus jouw boeken worden ook niet verfilmd?
Nou, dat ik ben, ik bedoel, ik ben ook maar een mens.
En stel dat iemand het zou vragen, dan is de eerste reactie misschien dan toch nee.
Ik weet het niet. Het hangt denk ik ook af van wie het is en van het, laten we eerlijk zijn, van het zakelijke aanbod. Van schrijven word je niet rijk van.
Nee. Nee. Maar ja, ik begrijp al, het is niet de drijfveer waarom je uitgeeft.
Nee. Nee, als je echt rijk wil worden, moet je een ander vak leren.
Ja, is het inmiddels fulltime?
Ik ben, ja. Ik heb in het begin ook veel gecombineerd, nog steeds met de opvoeding van mijn dochter. Mijn vrouw had een fulltime baan, maar god, de laatste tijd, ik doe ook veel recensiewerk.
Dochter wordt ouder.
Dus ik ben toch wel iedere dag daarmee bezig, ja.
En dat geeft een prettig gevoel?
Als het gaat, als het lukt.
Lukt het vaak niet?
Nou, je hebt ook wel vaak dagen dat er inderdaad niks uitkomt wat de moeite waard is.
Frustreert dat dan? Of zeg je dan, nou, morgen
dan
beter?
Dan heb ik gewoon de pest in.
Ja.
En dan ben ik niet te genieten. Maar dat hoort er wel bij.
Gaat het zover dat een dag niet geschreven is, een dag niet geleefd?
Nee. Want je weet dat schrijven, dat is meer dan alleen maar woorden op papier krijgen. Hè? Het schrijven gaat ook door als je 's nachts wakker wordt en je denkt aan iets. Ik denk van god, misschien moet ik dat toch zo en zo doen.
En ligt er het spreekwoordelijke opschrijfboekje naast je bed dan?
Nee, ik heb zoiets van als ik het de ochtend erop vergeten ben, dan is het waarschijnlijk niet belangrijk genoeg geweest.
Ja. Je bent dus ook niet zo iemand die dat meetorst, zoals sommige schrijvers, en dan mooie invallen, leuke observaties uithaalt.
Nee,
als hij aan iets nieuws begint.
Ik heb een hele stapel opschrijfboekjes en daar zijn dan de eerste 2 pagina's van beschreven. Vaak in een handschrift wat ik als ik thuis kom sowieso niet meer kan lezen. En ik ben daarmee opgehouden eigenlijk. Als je gewoon leeft en je kijkt om je heen. Je slaat dingen in je op en die liggen daar zo'n beetje te borrelen in je hersenpan. En dan op een gegeven moment komt het er wel uit. Of niet. En een heleboel verhalen zijn prachtig om te vertellen. Maar ik vertel over mijn familie wel eens. Als we met mensen aan het eten zijn, verhalen. En die zeggen, god, wat moet je eens opschrijven? Dan denk ik, ja, maar zo simpel gaat dat niet.
Nee.
Want dat is een anekdote. En soms kun je die inpassen, maar vaak ook niet. Dan blijft het gewoon een simpele anekdote. En dan is het ook niet, ja, het heeft gewoon geen zin om dat op te schrijven dan.
En heb je het idee hoe dat dan werkt? Wat jij er dan aan toevoegt, waardoor het die anekdote ontstijgt?
Het moet denk ik wel in dienst staan dan van een groter idee. Zoals bijvoorbeeld een stoel bijvoorbeeld, dat ging dan over ontwikkeling van die stoel, maar eigenlijk wat ik ook wil laten zien is een soort periode in de geschiedenis. En dat mensen nog geloofden dat je door, ja, dat de mens maakbaar was.
Ja.
Dat je de mens door een mooie stoel en door een bepaald soort architectuur, dat je er een betere mens van kon maken.
Architectuur en design als metafoor.
Ja, ik zie het meer als metafoor. Want ik word dan heel snel word je dan weggezet als die man die altijd over architectuur spreekt of schrijft. Terwijl dat is voor die eerste 2 boeken klopt dat wel. Maar mijn volgende boek wat eraan komt, gaat daar helemaal niet over. Nee. Dat speelt zich dan weer meer in de wereld van het theater af.
Ja, want in de tweede Holle Haven gaat het ook over architectuur.
Ja.
Veel meer eigenlijk, doordat er een architect de hoofdrol in speelt, van meet af aan. Maar daar is dat geloof in de maakbaarheid is geheel verdwenen. Hè? Want er wordt geklaagd ook over de liefdeloze manier waarop waar overal gebouwen worden neergeplemd. Wat we eigenlijk allemaal om ons heen kunnen zien.
Ik zie het een beetje, die eerste 2 boeken, als een soort tweeluik, ja. En er komt misschien, zit ik over te denken, nog een derde bij. En dan wordt het toch een afgesloten trilogie. Ik wou dat eerst helemaal niet doen, maar ik kreeg op een gegeven moment een bepaald idee. En dat van god, is toch de moeite waard om dat te gaan proberen.
Ja, want het leuke is ook dat je in boek 2 allerlei mensen ziet terugkomen die in boek 1 ook zaten. En dat je ook gaat denken van, hoe zat het ook alweer?
Ja.
Klopt het wel en zo? Heel spannend.
Dat is wel wat, zelfs in het nieuwe boek wat eraan komt, wat over een heel ander onderwerp gaat, wat zich in een hele andere setting afspeelt. Zit er ook weer een figuur die in die andere 2 boeken voorkomt.
En dat gaat dan, dus dat is niet vooropgezet. Toen je met boek 1 bezig was, was dat niet iets wat je al had bedacht? Dat gebeurt
nee,
dan?
Nee, dat gebeurt gewoon. Net zoals bijvoorbeeld in het tweede boek heb je dan de hoofdpersoon, een van de hoofdpersonen, Bernard Miltenbuck, een Duitse kunsthistoricus. En die heb ik dus bedacht. Ik moest een flaptekst voor mijn boek schrijven.
Voor boek 1, hè?
Voor het eerste boek. En toen had ik een soort tekstje geschreven en ik dacht, god, ik zet daar gewoon een naam onder. Want die persoon kwam ook al in het eerste boek voor.
Ja, ja, hij is een van de personen.
Ja. En toen vroeg een vriendin van mij, die schildert en die had een tentoonstelling, en die vroeg, God zegt, ik heb een tekst geschreven, maar die wil ik niet onder mijn eigen naam uitgeven. Mag ik daar die Muttenbuck voor gebruiken? Ik zei, dat is goed. Ik zeg, maar dan moeten we natuurlijk ook een beetje een biografietje voor die man maken. Hè? Een lijst met het boek die hij heeft geschreven. Dan had ik plotseling een soort, ja, een biografietje van die man. En ik zat toen vast met Holle Haven. Ik zat muurvast. Ik wist niet wat voor kant ik op moest met het boek. En plotseling dacht ik van, ja, maar die man moet erin.
Ja.
En zo kwam hij dan toch in het boek weer.
Ja, niet eens in een bijrol, want er zijn eigenlijk drie zeg maar, hoofdpersonen. De architect, zijn vrouw en de kunsthistoricus. En die heeft een hele grote rol.
Ja, nee, hij is inderdaad heel belangrijk geworden. En het boek wat ik nog plan, daar zal hij echt de hoofdpersoon in zijn.
Ja. En zo heb je de critici leuk te pakken, want ik las een recensie van iemand die zei, hey, gelukkig hij bestaat, die Muttenbuck, want hij staat op Wikipedia. En toen dacht ik meteen van, ja. Dus, nou, en als je gaat doorklikken, kom je wel op een Peter Muttenbuck, maar die Bernhard is een verzinsel, dat merk je dan wel.
Ja, we hebben op een gegeven moment ook een biografie op Wikipedia gezet. En toen ik dat las, want het is een, ik zal de naam niet noemen, het is een goede criticus. Die heeft dat boek ook zeer goed besproken, mijn eerste boek ook trouwens. En toen ik dus las dat hij daar ingetrapt was, dan kreeg ik echt plaatsvervangende schaamte.
Heb je het hem ooit verteld?
Nee.
De Peter Muttenbuck waarnaar verwezen wordt, die heb je gevonden later of zo.
Dat is het hele mooie toeval wat ontstaat. Ik heb gewoon die naam eens een keer ergens. Ik denk dat ik die naam heb gevonden in een woordenboek. En dan blijkt er inderdaad ook iemand, een of andere architect uit Wenen of zo te zijn, die ook Muttenbuck heet en die zich dan gespecialiseerd heeft in het Bauhaus.
Ja, ook nog.
En dat is, nou, ik geloof ook niet dat dat toeval is hoor. Nee. Ik ben sowieso, ik maak dit soort dingen heel vaak mee. En dan zeg ik ook als verklaring van dat is geen toeval. Er is denk ik een soort systeem in de wereld wat heel logisch is, alleen wij bevatten dat niet.
En dat geeft waarschijnlijk ontzettend veel lol, hè? Die waarheid en verdichting. Omdat,
ik vind dat wel leuk. Ik merk wel, dat zit ook in al mijn boeken, dat ik daar soms enorm een spelletje mee speel. Ja. En anderzijds ben ik ook heel streng in de leer, want het moet dan wel helemaal kloppen. Ik kreeg op een gegeven moment laatst iemand die sprak me aan en die zei, ja, in dat eerste boek van u, daar rijdt de architect Strobos, die gebaseerd is op Gerrit Rietveld, maar ik noem hem niet Rietveld, die rijdt in een Ford Anglia rond. En hij zegt, maar die heeft maar twee deuren. Er is nooit een Ford Anglia met vier deuren geweest. En ik beschrijf dat op een gegeven moment dat hij op de achterbank dan een soort houten lijst probeert te leggen.
Dat kan dus niet.
En dan heb ik, als ik dat hoor, denk ik ook van ja, nou ja, dat vind ik ook niet belangrijk dan.
Maar de grote lijn moet wel kloppen.
Als die grote lijn klopt, dan komt de rest toch geloofwaardig over. En dat geloofwaardig overkomen is denk ik van belang om het verhaal op waarde te kunnen schatten. En om erin te kunnen kruipen als lezer.
Maar de criticus die schreef van, met de boeken van Willem van Zadenhof in het hand, kan je door Arnhem lopen, die heeft het niet helemaal goed.
Dat kan je inderdaad doen.
Toch wel.
Ja, maar dan zul je ontdekken dat een aantal dingen niet kloppen.
Huizen die er niet zijn.
Wel bijvoorbeeld die loods waarin ze dan die stoel maken in een stoel. Dat is de loods waar vroeger mijn grootvader in de jaren 30 had daar zijn pakhuis. Dus dat klopt dan wel. Ja,
wat deed grootvader? Zat hij in wijn zoals Gerrit Katz?
Nee, die was natuurlijk door.
Oké.
Maar voor de rest gebruik je natuurlijk wel, ja god, waarom zou je iets verzinnen als het al bestaat, hè? Dus een heleboel dingen zitten daarin. Dat zijn verhalen die ik heb gehoord. Ook in Holle Haven van die mensen die dan op een gegeven moment in West-Duitsland naar een heuvel gaan en kijken dan naar de andere kant van de heuvel. Dat is dan Oost-Duitsland. Want daar is hun oude land, bevindt zich daar, wat afgepakt is van ze. Nou, dat is een Duitse vriendin, die heeft dat meegemaakt.
Ja.
Die gingen dan, in de jaren 50 gingen ze dan, of 60 gingen ze dan met de auto naar een berg toe ergens. En dan gingen ze kijken naar hun oude landerijen, ja.
Die oorlog komt trouwens ook overal toch wel zijdelings of wat meer. En dan denk je van, nou, ik las in als de knipselmap klopt, dat je in 58 geboren bent. Niet helemaal voor de hand liggend. Of toch wel, als je uit Arnhem komt.
Ik ben in Arnhem geboren en mijn familie van moederskant, dat zijn Amsterdammers. Ook stukken door trouwens. En vaders kant ook. Maar Amsterdammers zijn mensen van de daden. Die, als er iets is, dan gaan ze er gelijk op af en beginnen te schreeuwen en noem maar op. Arnhemmers, althans mijn familie, het waren van die herkauwers. Die konden bijvoorbeeld in 1978 op een verjaardagspartijtje konden ze nog zich afvragen waarom heeft vader toen in die tijd niet dat huis gekocht, want het zou nu zoveel waard zijn. En zo gingen al die verhalen over de oorlog. Elk verjaardagspartijtje kwamen die verhalen weer. Dus in die zin ben ik ook een soort tweede generatie slachtoffer.
Ja, en in een stad die natuurlijk behoorlijk geleden heeft
en
onder die oorlog.
Ik denk van dat mijn generatie, de mensen die zeg maar in de jaren 60 op school zaten, die zijn ook constant geconfronteerd met een soort zwart-wit beeld over die oorlog. Ja. Dat is ook wat ik een beetje heb geprobeerd te corrigeren. Van, hè, dat eigenlijk alle Nederlanders hebben in het verzet gezeten. En we hebben allemaal Joodse onderduikers gehad. Later, als je daar wat meer in verdiept, blijkt dat allemaal op fabeltjes te berusten.
Ja, op die manier komt het ook absoluut niet aan de orde, hè, in je boek. Het is meer, ja, het gebeurt, het is
nou,
daar.
Wat ik wel laat zien is, ik laat gewoon ook in die geval in Holle Haven, laat ik gewoon drie mensen zien die elk op hun manier toch door die oorlog gevormd zijn. Ja. De vader van de vrouw was een NSB'er. Murtenbuck heeft bij de Hitlerjugend gezeten. Zijn broer was SS'er. Victor Vonk, die was nog te jong, maar is door een Duitse soldaat gered. En voelde zich daardoor eigenlijk ook schuldig. En dat is wat ik wel heb geprobeerd, die grijstinten.
Dus eigenlijk, daarom moet Arnhem ook wel achtergrond zijn in jouw boeken.
Nou, achtergrond, dat is ook weer zoiets wat ik al eerder zei van, god, waarom zal ik iets verzinnen als ik het al heb? En ik kom uit die stad, ik ken die stad goed. En dus ja, waarom zou ik me dan gaan verdiepen in de geschiedenis van Utrecht of Groningen of Gouda?
Of Antwerpen, waar je nu woont?
Nou, misschien komt daar wel een keer een boek over, ik weet het niet.
Is het niet ondenkbaar?
Nee, maar aan de andere kant is het misschien ook beter om over een stad te schrijven als je niet woont.
Sta je er te dichtbij?
Ja, want als ik nu naar Arnhem ga, ik moet het weekend weer zijn, er is een soort boekenbal daar. Die stad, dat is niet meer de stad waar ik over schrijf.
Nee.
Dat is ook niet de stad waar ik gewoond heb. Dat is een volkomen andere stad. Dat zit voor een deel in mijn hoofd ook. Maar ook in een deel van, ja, er wonen andere mensen die hun eigen geschiedenissen hebben en die ik niet ken. En ik ben daar weggegaan. En,
wanneer eigenlijk?
In 81 al.
Studeren.
Maar wat je wel merkt, is dat je dan, ik was dan vorig jaar genomineerd voor die Librisprijs. En dan krijg je plotseling een stukje in de lokale krant, de Gelderlander, van de Arnhemse schrijver.
Ja, dan word je geconfiskeerd. Ja.
Ja, terwijl in de Belgische krant stond dan de Vlaams-Nederlandse schrijver.
En wat voel jij?
God, geen van beide.
Nee, met gewoon Willem van Zadel.
Ja, ik heb een achtergrond, ik kom uit die stad en die heeft mij gevormd. En dat ik hier nu al ook weer bijna 15 jaar woon, dat heeft me ook gevormd. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik, ja, ik morgen verhuis naar een andere stad. Dus in die zin, ik gebruik dat materiaal, die herinneringen. Maar dat herkauwen zonder dat je er iets mee doet, daar heb ik niets mee.
Vandaar ook het motto voor in Holle Haven. Glücklich ist, wer vergisst was nicht zu ändern ist.
Ja, maar dat motto, ja, dat geldt vooral dan voor de hoofdpersonen. Want die zijn dus niet in staat om te vergeten.
Maar ja, ik staat ook wel een beetje op wat je vertelde over de familie, hè?
Ja, bij mij thuis konden ze niet vergeten. Dat werd inderdaad altijd maar weer, wat me ook gevormd heeft, hoor.
Ja.
Het waren natuurlijk ook verhalenvertellers. Maar tegelijkertijd, ja, god, wil ik er wel iets mee doen. Mijn vader was bijvoorbeeld een enorme dromer. Die leefde in een soort fantasiewereld. Als je er achteraf over nadenkt, is dat bijna een beetje treurig. En dat die moest dan dienen om eigenlijk om de werkelijke wereld te ontvluchten. En in die zin is het mij, met mijn fantasiewereld, gelukt om toch in die echte wereld terecht te komen. Want ik heb boeken geschreven en die zijn te koop en die kan je in een boekhandel, andere mensen kunnen ze lezen. Dus er is een heel concreet iets mee gebeurd.
En bij je vader, hoe kreeg het daar dan voor?
God, die kon hele leuke verhaaltjes vertellen. als kind over een vos die hij dan ontmoette in het bos, waar hij dan een sigaartje mee ging roken. En dat vertelde hij ook alsof het waar was.
Ja.
Maar hij stuurde zichzelf dan bijvoorbeeld ook een brief. En dan schreef hij dan op van een baron van Zadelhof. Want de postbode las dat dan. Die zei dat dan tegen de buurvrouw. Wist u dat dat een baron was? En dat was natuurlijk een wereld. Terwijl hij gewoon, hij was gemeenteambtenaar. Maar in zijn hoofd was het dus, ja, hij ging ook altijd onderzoeken doen naar de stamboom. Dan hoopte hij weer te stuiten op dat we toch ergens adellijk bloed hadden. En...
wel fantasie.
Ja, maar het was het, hij werd daardoor een soort, trad bijna uit de werkelijkheid.
Ja, een beetje een vlucht.
Ja, en die werkelijkheid kon hij ook niet aan. Ja. Hij werd op een gegeven moment ook zwaar depressief. En ik heb zoiets... maar of wat ik nu zeg, dat is ook achteraf ontdek je dat pas, hè? Dat mij inderdaad wel gelukt is om daar wel iets concreets mee te doen.
Goed, en dan binnenkort dus de gedichten.
Ja.
Je zei, het zijn gedichten van de afgelopen 10 jaar?
Ja, ja.
Tijd en Landen gaat die heten.
Tijd en Landen, ja. Ik ben blij dat die uitkomt, want dan is er eindelijk weer is de map leeg. Dat is met schrijven wel zo van, als je iets publiceert, dat is een enorme opluchting.
Geen zwart gat?
Nee, nee.
Maar ruimte voor iets nieuws.
Ik merk ook van als dan een boek klaar is, dan kun je wel gelijk de dag erop gaan zitten en aan een nieuw boek beginnen. Maar het heeft toch geen zin. Dat moet even bezinken. En dan komen de ideeën op een gegeven moment wel weer. En ik ben ook niet... nee, ik heb zoiets van, god, als ik niks op papier krijg, dan heb ik waarschijnlijk ook niks te melden.
Maar dan maak je je niet druk om.
Nee.
Het komt wel of het komt niet.
Ik heb een soort ervaring inmiddels wel, dat er komt altijd wel wat.
Ja.
En... wat niet wegneemt dat als je ergens aan werkt, dat je soms heel onzeker bent. En ook echt denkt van, bij elk boek... ik dacht, toen ik mijn eerste boek had uitgegeven, zo, nu ben ik schrijver. Maar vanaf nu voel ik me heel zeker. Maar die onzekerheid, elk boek... ik heb het nu ook met mijn boek wat er aankomt, mijn roman. Dat ik ook echt zoiets heb van, nou, volgens mij is het de grootst mogelijke flauwekul die ik neerschrijf.
Ja, de angst voor de ontmaskering, hè?
Ja. En tegelijkertijd schrijf je wel door... ja, dat is heel raar. Ik heb het met die gedichten ook. Ja, god. Misschien is het grote flauwekul, hè? Denk je dat? Maar ik ben wel zo ijdel dat ik het publiceer. Ik heb hier dus een favoriet van mij wel, een klein gedicht. En dat heet Dikke Duitsman. Een geur van seringen ruiken we graag. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, zingt de dikke Duitsman met bloesem in zijn haar. O, dikke Duitsman, is er dan niemand die je zegt hoe belachelijk je bent? Niemand die dat op zich neemt? Moet ik daarvoor dienen? O, seringen. En het gaat over een man die hier een keer aanbelde, omdat ik een seringenboom in de tuin had. En die met een zwaar Duits accent vroeg of die een tak af mocht breken. En toen zei ik, nou liever niet. Toen zei hij dan ga ik er nog even aan ruiken.
En gaat het zo vaker met de gedichten, dat iets in het dagelijks leven daartoe inspireert?
Nee, dat is wat ik eerder eigenlijk al zei, van je moet in iets verwerkt hebben. En je moet, ja. Dan pas kun je het materiaal beheersen. Toen ik ze bij elkaar zo zat, dacht ik van god, het gaat heel vaak over het verstrijken van de tijd. En ook over verplaatsingen dus, hè, van dit is een gedicht wat ik heb geschreven naar aanleiding van een bezoek meer dan... 30 jaar geleden, aan Algerije. Tijd en Landen. Een reis per trein, boot en bus leidde naar deze vlakte. Nog voordat de Samoen begint te waaien, vervagen mijn herinneringen aan schommelend opgemerkt groen, blauw en rood. Buiten staan kamelen, onbewegelijk. En binnen lees ik, ik was hier, op de wand van een lemen hut. 2 maal 24 uur zijn genoeg om een spiegel van klei, stro en mest te maken.
Dankjewel.
Graag gedaan.